Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. De jonge lidmatenkring wordt verplaatst van woensdag 28 november naar dinsdag 27 november. En we komen samen bij Janne Bettine van Putten. Aanstaande donderdag zal de eerste door de weekse preekuitzending plaatsvinden om 19:30. Zondag zal de voorbereiding op het heilig avondmaal worden gehouden dat over 14 dagen zal worden bediend. In het kerkblad staan drie verkeerde adressen voor enkele jarigen in januari. Dat is mijn fout, excuses daarvoor. Het gaat om de adressen van zuster H. Braaksma Bosman, broeder G. Westerink en zuster M. Westerink Akster. Zou u daar rekening mee willen houden als u een kaartje wil sturen? Er is ook een bericht dat geplaatst moest worden van de marktcommissie over de jaarlijkse rolladeactie. Deze weken zult u gebeld worden of u ook iets wil bestellen voor deze actie. Dit alles zo de Heer wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Wat er verder volgt, Psalm 84, het derde vers. luisteren met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 69 en daarvan het tweede vers, waarin wij de woorden vinden: men eist van mij, daar ik me onschuldig ken, het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben, u is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. Daarna openen wij Gods woord bij 1 Samuel 14 en lezen met elkaar de versen 24 tot en met 46. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 69 en daarvan het tweede vers. En daarna lezen wij samen 1 Samuel 14, de versen 24 tot 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. 1 Samuel 14, te beginnen bij vers 24. En de mannen Israëls werden mat ten dien dagen, want Saul had het volk bezworen, zeggende: vervloek zij de man die spijze eet tot aan de avond, omdat ik mij aan mijn vijanden wreke. Daarom proefde het ganse volk geen spijze. En het ganse land kwam in een woud en er was honing op het veld. Toen het volk in het woud kwam, zie, zo was er een honingvloed, maar niemand raakte met de hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte het einde der stafs uit, die in zijn hand was, en hij doopte dezelve in de honingraat. Als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Toen antwoordde een man uit het volk en zeide: uw vader heeft het volk zwaarlijk bezworen, zeggende: vervloek zij de man die heden brood eet, daarom bezwijkt het volk. Toen zeide Jonathan: mijn vader heeft het land beroerd, zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. Hoeveel meer, indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit zijner vijanden, dien het gevonden heeft. Maar nu is de slag niet groot geweest over de Filistijnen. Doch zij sloegen ten dien dagen de Filistijnen van Michmas tot Ajalon, en het volk was zeer moede. Toen maakte zich het volk aan den buit, en zij namen schapen en runderen en kalveren, en zij slachten ze tegen de aarde, en het volk at ze met het bloed. En men boodschapte het Saul, zeggende: zie, het volk verzondigt zich aan den Heere, etende met het bloed. En hij zeide: gij hebt trouwelooslijk gehandeld, wentelt heden een grote steen tot mij. Verder sprak Saul: verstrooit u onder het volk en zegt tot hen: breng tot mij een iegelijk zijn os en een iegelijk zijn schaap, en slacht het hier en eet. En bezondigt u niet aan den Heere, die etende met het bloed. Toen bracht al het volk een iegelijk zijn os met zijn hand des nachts, en slachten ze aldaar. Toen bouwde Saul den Heere een altaar. Dat was het eerste altaar dat hij den Heere bouwde. Daarom zeide Saul: laat ons aftrekken de Filistijnen na bij nacht, en laat ons dezelfde beroven, totdat het morgenlicht worden, en laat ons niet één man over hen overlaten. Zij nu zeiden: doe al wat goed is in uw ogen. Maar de priesteren zeiden: laat ons herwaarts tot God naderen. Toen vraagde Saul God: zal ik aftrekken de Filistijnen na? Zult gij ze in de hand van Israël overgeven? Doch hij antwoordde hem niet ten dagen. Toen zeide Saul: kom herwaarts uit alle hoeken des volks, en verneemt en ziet waarin deze zonden heden geschied zijn. Want zo waarachtig als de Heere leeft, die Israël verlost, al ware het in mijn zoon Jonathan, zo zal hij den dood sterven. En niemand uit het ganse volk antwoordde hem. Verder zeide hij tot de ganse Israël: gij lieden zult aan de ene zijde zijn, en ik en mijn zoon Jonathan zullen aan de andere zijde zijn. Toen zeide het volk tot Saul: doe wat goed is in uw ogen. Saul nu sprak tot den Heere, den God Israëls: toon den onschuldige. Toen werd Jonathan en Saul geraakt, en het volk ging vrij uit. Toen zeide Saul: werp het lot tussen mij en tussen mijn zoon Jonathan. Toen werd Jonathan geraakt. Saul dan zeide tot Jonathan: geef mij te kennen wat gij gedaan hebt. Toen gaf het Jonathan hem te kennen en zeide: ik heb maar een weinig honing geproefd met het uiterste der stafs die ik in mijn hand had, zie, hier ben ik, moet ik sterven? Toen zeide Saul, zo doe mijn God en zo doe hij daartoe, Jonathan, gij moet den dood sterven. Maar het volk zeide tot Saul, zou Jonathan sterven, die deze grote verlossing in Israël gedaan heeft? Dat zij verre, zo waarachtig als de Heere leeft, zo er een haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal. Want hij heeft dit heden met God gedaan. Alzo verloste het volk Jonathan, dat hij niet stierf. Saul nu toog op van achter de Filistijnen, en de Filistijnen trokken aan hun plaats.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking en we willen vers 24 tot en met 27 nog één keer voorlezen. 1 Samuel 14, de versen 24 tot en met 27, waar wij het woord van God als volgt lezen. En de mannen Israëls werden mat te dien dagen, want Saul had het volk bezworen, zeggende, vervloekt zij de man die spijze eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden wreke. Daarom proefde het ganse volk geen spijze. En het ganse land kwam in een woud en er was honing op het veld. Toen het volk in het woud kwam, zie, zo was er een honingvloed. Maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had. En hij reikte het einde des stafs uit, die in zijn hand was, en hij doopte dezelve in een honingraad. Als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig Heere in de hemel, op deze zondagmorgen mogen we weer samen zijn. Niet zomaar, maar onder uw woord. En door middel van dat woord daalt u deze morgen weer af tot de gemeente, tot de kinderen, tot de jongeren en tot de ouderen van de gemeente. Want u hebt opnieuw een woord Gods tot de gemeente. U wil de gemeente deze morgen opnieuw meenemen in de heilsgeschiedenis van het Oude Testament. U wil vanmorgen opnieuw laten weten hoe het Jonathan vergaan is in zijn leven, wat hij meegemaakt heeft in zijn leven. En daarin liggen lessen opgesloten, want het is uw woord. En het behaagt u door de prediking van uw woord, zondaren zalig te maken en uw kinderen te onderwijzen, ook uit de geschiedenis die deze morgen voor ons open ligt, waar Jonathan in de strijd voort mocht gaan, in de kracht des geloofs. Maar hoe hij mat werd, hoe zijn ogen dof werden, hoe hij bezweek bijna in de strijd, omdat hij behoefte had aan rust, omdat hij behoefte had aan voedsel. We zullen gaan horen van het bevel van zijn vader Saul, waar Jonathan niet van wist. En hij heeft gegeten, en in de ogen van Saul was dat een zonde, maar in uw ogen niet. Want u hebt dat weinige honing willen gebruiken om Jonathan te sterken in de strijd. En zo is er een volk op aarde in de strijd dat bij tijden mag eten, dat zuigen mag de honing uit de rotsteen, dat het woord mag indrinken en dat de kracht van het woord mag ondervinden. En Heere, wat is het een wonder als u in de strijd van het leven komt met de vertroostingen uit uw woord, dat het waar mag wezen, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemeld beter smaken. En geef dat het ook vanmorgen zo mag wezen. U weet hoe we naar uw huis zijn gekomen. U kent de strijd. U weet wat er in het hart van een mensenkind om kan gaan. Maar zou u dan vanmorgen eens af willen dalen en dat het woord van God als honing mag zijn in de bitterheid van de strijd, en dat de ogen verlicht en het hart versterkt mag worden. En wat een wonder dat u dat wilt doen, Heer. Ja, u roept het uw kerk steeds weer toe. Sta op en eet, want de weg zou voor u anders te veel zijn. En zou u juist diegenen die vanmorgen hier onder aanvechting in de strijd, misschien wel onder de last van zonden en plagen, misschien wel in een afsnijdende weg gekomen, die het niet meer weten hoe het ooit nog goed kan komen, die met het volk Israël gekomen is voor de Rode Zee, en geen kant meer op kan, en de helse tirannie komt achter en aan, dat de stem des Heeren mag klinken, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En waar het voor een mens totaal onmogelijk is, dat u de mogelijkheid gaat openen, in de Rode Zee, dat pad dat u baande, dat dat als een troostrijk woord, als zoete honing, eens een tot zo'n arme zondaar komen mag. O Heere, zie dan in gunst op ons van boven. En leer het ons te verstaan, Heere, dat we zo afhankelijk zijn van de bediening van de Heilige Geest. Niet alleen als we luisteren naar uw woord, maar ook als uw knecht geroepen wordt om uw woord te prediken. En hij heeft het voorbereid. En u weet, Heere, welke dingen hij gezien heeft in de tekst, die hij door mag geven aan de gemeente. Maar hij wordt in deze ogenblikken wel geroepen om daadwerkelijk te prediken. En we zijn steil en diep afhankelijk van u. Helemaal afhankelijk van u. O Heere, wilt u het ons geven. En dat de lessen beleefd mogen worden die hierin opgesloten liggen. Ook als in deze geschiedenis de Christus gaat schitteren in zijn opofferende zondaarsliefde, die zich onschuldig ter dood liet veroordelen. O Heere, laat dat een wonder mogen worden, dat wij u als die onschuldige schuldige nodig leren krijgen in ons leven, als we gaan voelen hoe de schuld van de zonde drukt en hoe het rechtvaardig recht van u eist. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Wat wordt de Heere Jezus Christus dan toch dierbaar in zijn weg van lijden en sterven. Hoe u, Heere Jezus Christus, die nooit één zonde gekend nog gedaan heeft, in het gericht uzelf als de grootste schuldenaar heeft laten veroordelen. En u wist van eeuwigheid dat dat zou gaan gebeuren. U wist ook, Heere Jezus, waarom dat zou gebeuren, want uw Vader heeft alle zonden van uw kerk op u geladen. En Heere Jezus, en dat wordt toch het wonder voor uw kerk, u hebt die schuld willen aanvaarden. En dat wordt zo'n wonder voor een doodschuldige zondaar. Wilt u de plaats voor maken in ons hart en leven, Heere? En zie zo in gunst op ons van boven neer. Zou u ook de onbekeerden willen gedenken in ons midden? Ze moeten bekeerd worden, Heere. We zijn weer dichter bij de eeuwigheid gekomen. We zijn weer dichter bij onze sterfdag gekomen. Want er is weer een week voorbij. O Heere, wilt u onze ogen openen voor onze toestand, voor onze verlorenheid, voor het verderf dat voor ons ligt, voor de toorn van God, opdat we onrustig zouden worden en geen rust zouden vinden, totdat we Christus hebben omhelst door het ware geloof. Heren, we dragen elkaar nu op met alle zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. U kent de rouwdragenden in ons midden, degene die door het leven moeten met een gemis, met een lege plaats, wilt u vertroosten. U kent de zieken in ons midden, de langdurig zieken, degene die uitslagen moeten verwachten, die onderzoeken hebben ondergaan, degene die kuren en medicijnen moeten gebruiken. Heere, wilt u geven dat onze hoop en verwachting op u de Heere mag zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop bestaat op u alleen. Gedenk degene die worstelen met psychische zwakten en moeite. U kent ook die strijd. Ja, Heer, u kent alle zorgen en noden in ons midden. Gedenk ouders in de opvoeding van onze kinderen, Ook als we kinderen hebben met beperkingen, met verstandelijke beperkingen, u weet ook wat dat vraagt, Heere. Zou u nog wonderen willen doen, want Heere, u staat boven al die dingen. Heere, gedenk ook de ouderen die in de avond van het leven zijn gekomen, die niet meer naar uw huis kunnen komen, maar thuis mee mogen luisteren. Ook diegenen, Heere, die toch ook de verstandelijke vermogens kwijtraken, verwarde gedachten hebben gekregen. Heere, u bent toch de almachtige God die ze bereiken kan. Wilt u ook al het werk in het midden van de gemeente zegenen? U geeft zoveel, Heere. De zonderschool, catechetisch onderwijs, het verenigingsleven, de huisbezoeken, de bijbellezingen. Heere, het wacht alles op uw zegen, dat het ook door u gezegend mag worden. Ik wil u ook hartelijk danken dat in de achterliggende tijd broeder Van der Pol 25 jaar in het ambt mocht staan. Dat heeft hij niet aan zichzelf te danken, maar dat hebt u hem gegeven. Dat ik klein mag worden onder deze weldaad. En wilt u verder met hem optrekken, als hij het werk als ouderling mag doen in het midden van de gemeente. Dat hij dat in afhankelijkheid van u mag doen, van die grote ambtsdrager, die met zijn rechterhand steeds weer sterken wil. En die het steeds weer zegt, vrees niet, ik ondersteun u. Steeds weer opnieuw. Heere, gedenk allen die in het ambt staan. En dat ze zo in afhankelijkheid van u hun weg mogen gaan. Heere, zo wacht het op uw zegen. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen. En dat het zo goed mag zijn om hier in uw huis te zijn. Zegen het woord uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 34, vers 19 en 11. Psalm 34, de versen 19 en 11. Na het amen van de prediking gaan we samen zingen op Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gomringt me daar gij mij een ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Wat er verder volgt, 32, het vierde vers. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, elke zondaar die wederom geboren wordt, die komt in de strijd terecht. Daarom zeiden ze in de vroege kerk nog wel eens tegen mensen die nog maar net tot bekering waren gekomen, welkom in de strijd. En wat een wonder als je dan in de strijd mag ervaren, want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. Maar het kan in de strijd ook wel eens anders gaan. Er kunnen in de strijd des geloofs ook wel eens beproevingen komen. En wat kan dat moeilijk zijn? Beproeving in de strijd. En dat heeft Jonathan ook ervaren nadat hij 2 keer de overwinning mocht behalen op de Filistijnen. Die hij in de kracht des Heren mocht behalen, want hij heeft gestreden door het geloof. En de Heren gaf hem kracht. Maar toen kwam er een zware beproeving voor hem. Een beproeving die zijn eigen vader heeft veroorzaakt. Maar wonderlijk heeft de Heer hem bewaard in deze beproeving en gesterkt in deze beproeving. Voor hem is het ook waar geworden wat we in het Nieuwe Testament lezen. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. En dat onderwijs ligt opgesloten in de geschiedenis die deze morgen onze aandacht vraagt. En we schrijven als thema boven de prediking, Jonathan in zijn geloofstrijd beproefd. Jonathan in zijn geloofstrijd beproefd. Hij werd allereerst in de strijd gesterkt. Hij werd vervolgens onschuldig veroordeeld. En tenslotte werd hij wonderlijk verlost. Jonathan in zijn geloofstrijd beproefd. Hij werd allereerst in de strijd gesterkt. Hij werd vervolgens onschuldig veroordeeld. En tenslotte werd hij wonderlijk verlost. Ja, we hebben gehoord dat Jonathan, in tegenstelling tot zijn vader Saul, door het geloof is gaan strijden tegen de Filistijnen die het land Israël weer binnengetrokken waren. De onbesnedenen, zoals Jonathan hen noemt. En hij heeft 2 keer de overwinning mogen behalen. Allereerst in Gibea Benjamins, het gebied waar hij zelf vandaan kwam. En vervolgens ondernam hij die hachelijke tocht naar Michmas. En jullie weten nog wel, jongens en meisjes, hoe hij dan door een klein dal moest om in Michmas te komen. Hij stond op een grote berg en hij moest naar de overkant. En het was een hele steile berg. En samen met zijn wapendrager is hij die steilte naar beneden gekropen, door dat dal gegaan om aan de andere kant weer omhoog te gaan. Op handen en voeten is hij naar boven geklauterd. En hij wist het, als ik daar bovenaan aankom, sta ik oog in oog met de vijand. Een heel gevaarlijke onderneming, want als hij daar bovenaan kwam, zo blijkt uit de schrift, was er niet veel ruimte om te strijden. Het was als het ware een smal pad daarboven op die berg, waar je als het ware achter elkaar doorheen moest lopen. En zo is hij dat pad boven op die berg ingegaan, Jonathan voorop, zijn wapendrager achter hem, en voor hem zag hij de Filistijnen komen, 1 voor 1. Maar hij wist het. In de hemel woont een almachtige God en die kan mij de overwinning geven, hoewel Jonathan nog de zekerheid miste dat hij de overwinning daadwerkelijk zou behalen. Want hij zegt het, misschien zal de Heere voor ons werken, maar het is voor Jonathan geen misschientje gebleven. Nee, hij is met het gemis van die zekerheid tot de Heere gaan vluchten. Hij heeft de Heer om een teken gevraagd. Hij zocht als het ware een woord van God, een belofte van God, waar hij zich aan vast kon klampen, waardoor hij de zekerheid mocht ontvangen dat de Heer de overwinning ook zeker zal geven. En de Heere heeft hem die belofte gegeven. De Heere heeft hem een teken gegeven. Hij zou zich laten ontdekken door de Filistijnen. En als de Filistijnen dan tegen Jonathan zouden zeggen, klim tot ons op. Ja, dan zou hij het weten. Dat is de boodschap van de Heere. Daar kan ik mij aan vastklampen. Dan zal ik de overwinning behalen. En het geloof breekt door in het hart van Jonathan en hij zegt het, voordat ze omhoog klauteren tegen zijn wapendrager, de Heere heeft hen in onze hand gegeven. En het is gebeurd. Ja, gemeente, wat de Heere belooft aan zijn kerk, zal gebeuren. En daarom gaat de kerk uit ondervinding leren zingen in hun leven. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Kijk, en dan komen ze daar bovenop, hè. Op die bergklip. Dat smalle pad. Het wordt een gevecht van man tegen man. En Jonathan loopt voorop en de eerste Filistijn komt hij tegen. En hij slaat hem over de grond en hij stapt als het ware over die Filistijn heen. En zijn wapendrager achter hem, die doodt de Filistijn. En zo gaat het op de volgende. Hij slaat hem neer, hij springt er overheen en slaat de volgende neer. En elke keer achter hem aan komt zijn wapendrager. En met het zwaard doodt hij de Filistijnen. En zo worden er 20 Filistijnen gedood. En de anderen, die raken in paniek. En die gaan in paniek op de vlucht. Ze draaien om, daarboven op die bergklippen, ze gaan weg. Want de Heere gaat strijden. De Heere gaat meestrijden. Er staat in de geschiedenis dat de Heere een beving gaf. Een beving Gods. En het is niet helemaal zeker waar we daarna moeten denken. Het zou een aardbeving kunnen zijn dat heel die berg begon te trillen. Maar het zou ook een beving in het hart van de Filistijnen kunnen zijn. Maar hoe het ook zij, het was een beving Gods. En daardoor begonnen die Filistijnen weg te vluchten. En Jonathan heeft het ondervonden. De Heer is aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in deze strijd. En gemeente, die ondersteuning die de Heer aan Jonathan gaf, was zo nodig. Want Jonathan had niet die grote kracht die ooit Simson had, die ook tegen de Filistijnen heeft gevochten. Jonathan was zwak en hij begon dat te merken in zijn lichaam. Hij werd moe, hij kreeg honger, eigenlijk moest Jonathan eten, maar het kon niet. Hij moest strijden, het volk Israël moest verlost worden van deze onbesnedenen. Maar het begin van de verlossing was er. Jazeker, maar de strijd was nog niet ten einde. De strijd was nog niet voorbij. De totale overwinning was nog niet behaald. Hoe moest dat nu verder? Maar zie, zo gaat de geschiedenis verder. Dan bereikt koning Saul het bericht dat de Filistijnen zijn aangevallen. En dat er een grote beroering onder de Filistijnen is ontstaan. Hoe kon dat toch? Daar moet Saul meer van weten. Wie heeft de Filistijnen aangevallen? Hoe komt het dat de Filistijnen in verwarring, in paniek, in beroering zijn gekomen? Nou, Saul komt het te weten ook. Er moet een telling plaatsvinden onder zijn leger. En dan komt hij erachter wie er niet bij zijn leger zijn. Namelijk Jonathan en zijn wapendrager. En dan weet hij het. Jonathan heeft aangevallen. En de vijand, die is verward. En dan verstaat hij wat hij moet doen. Saul, die al die tijd besluiteloos lijdelijk zat af te wachten, die komt nu in actie. Maar Saul beseft wel goed, want Saul is best nog een godsdienstig mens in deze tijd, en dat hij niet in eigen kracht de strijd kan aanbinden. En daarom vraagt hij aan de hoge priester Ahia, die ook aanwezig is bij zijn leger, of hij de Urim en de Tumim wil raadplegen. Dat zijn die twee stenen die in de borstzak zaten En dan moest een hoge priester zijn handen in die zak steken, op die stenen. En zo ging hij tot God om de Heere om raad te vragen. En Saul denkt, dat moet toch eigenlijk nog wel gebeuren voordat ik ga vechten tegen de Filistijnen. En als dan Ahia zijn handen in de borstzak steekt, in die borstlap, en hij wil God gaan vragen of de Heere met hen mee wil gaan, en dan merkt Saul dat de verwarring en de onrust bij het Filistijnse volk toeneemt. En hij voelt het aan, er is eigenlijk geen tijd meer te verliezen. We moeten nu gaan vechten. En daarom zegt hij tegen de hoge priester, haal je hand maar weg. Haal je hand maar in. Met andere woorden, laat dat bidden maar. Ik heb nu geen tijd om op de Heere te wachten. En zo gaat Saul met zijn leger de Filistijnen achterna. Inmiddels heeft Jonathan zich ook bij het leger van zijn vader Saul gevoegd. En zet hij samen met het leger van Saul de achtervolging in. En ik zei zojuist al, dat viel niet mee voor Jonathan. Hij is moe van dat klimmen, van de aanval in Michmas. En ongetwijfeld van de spanning die bij een mensenkind bovenkomt, juist in hele cruciale, spannende momenten. Oh, wat zou Jonathan toch graag eventjes willen rusten. Wat zou hij graag even wat willen eten. En hij voelt het aan zijn lichaam, hij heeft het eten nodig. Het is ook aan hem te zien, zijn ogen beginnen dof te worden. De glans raakt uit zijn ogen weg. Ja, Jonathan voelt zijn krachten wijken en bezwijken. En toch moet hij het volhouden. Maar zie, dan komt dat leger door een woest berglandschap, waar ook bomen groeien. En het is een gebied dat bekend staat om zeer veel wilde bijen. En overal hebben ze nesten gebouwd, in de kloven van de steenrotsen, in de holten van de bomen. En omdat er zoveel bijen zijn en zoveel nesten, wordt er in dat gebied ook heel veel honing door die bijen gemaakt. Zoveel honing, gemeente, dat die honing als het ware uit die honingraad vloeit, uit die bergrotsen tevoorschijn komt, uit die boomholtes tevoorschijn stroomt. Daarom wordt er in vers 26 gesproken van een honingvloed. En Jonathan snelt voort, zover hij nog kan. En hij ziet uit al die spleten en boomholtes de heerlijke honing vloeien. En dan lopende weg steekt hij het uiterste van zijn staf in zo'n honingstroom. En met zijn andere hand haalt hij de honing van zijn staf af en brengt het naar zijn mond. En zuigt de kostelijke honing op. En direct merkt hij het effect. Want honing, gemeente, bevat heel veel suikers. Die heel snel worden opgenomen in het bloed. Vandaar dat Jonathan zich ook heel snel gesterkt voelt door die heerlijke honing. Er staat in vers 27. En hij reikt het einde des stafs uit, die in zijn hand was. En hij doopte dezelfde in een honingraad. En als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, toen werden zijn ogen verlicht. Zo werd Jonathan gesterkt in de strijd. En hierin ligt de schone les voor de strijdende kerk hier op aarde. Wat kunnen Gods kinderen in de strijd tegen de doodsvijanden soms mat en geestelijk uitgeput raken? Hoe kan het hart soms mat worden, moe worden? Hoe kunnen de ogen soms verduisterd worden in de strijd? Als de zonden drukken, als de wet je achtervolgt, als Gods recht op je afkomt, als de onmogelijkheid ingeleefd moet worden om verlost te worden van je schuld, als daar de aanvechtingen zijn van de duivel, als daar de aanklachten zijn van de Satan, die een groot vergrootglas gaat leggen op je zonde die je gedaan hebt. En als al die geestelijke strijd ook nog eens gepaard gaat met de moeite van het dagelijkse leven, dan roepen Gods kinderen het in de strijd wel eens uit. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer, God der goden. Troost in noden, grote hoorder van het gebed. En wat is het dan een troost, als de Heere in de bitterheid van je strijd komt met de zoete honing uit de steenrots. Wat betekent dat? Nou, honing, jongens en meisjes, dat is in de Bijbel dikwijls het beeld van het woord van God. En door dat woord van God wil de Heere in de strijd weer verlichte ogen geven, zodat je de kracht van dat woord weer gaat verstaan en dat je bekrachtigd wordt in de strijd. Want zo is het toch, kinderseren in ons midden, dat woord van God kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ja, als de Heere met die vertroostingen komt vanuit zijn woord, dan mag je de dichter toch wel eens bijvallen. Hoe zoet, hoe onuitsprekelijk zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemeld beter smaken. Kom, gemeente, is dat woord van God voor u wel eens als versterkende honing geweest? Juist in de strijd, dat de Heere zo heel persoonlijk tot je ging zeggen, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Misschien loop je alvast te worstelen, omdat het straks avondmaal gaat worden. En weet je niet hoe het straks moet worden, maar dat de Heere je vandaag al laat weten, sta op, strijdende zondaar, worstelende zondaar, die zo moe en mat aan het worden is, sta op en eet. Want de weg zou voor u te veel zijn? Mag het misschien zo wel eens zijn, onder de prediking van het woord, zoals Mozes dat ergens schrijft in het boek Deuteronomium. Hij deed mij honing zuigen uit de steenrots. En dan is die steenrots het beeld van de Heer Jezus Christus. En dan is die honing het beeld van zijn rijke vertroostingen, die te vinden is in het woord van God. En hoe zoet zijn die vertroostingen voor een afgematte ziel. Om nu in de strijd des geloofs, en dan ga ik het beeld van Jonathan gebruiken, de staf van het geloof eens te mogen steken in de steenrots Christus, waar die honingraten van zijn woord aanwezig zijn, om zo gelaafd te mogen worden met die genadige honing van zijn vertroostingen. En dat tot verkwikking van je hart. En weet u, dat ziet Christus zo graag. Dan wordt Christus zo verblijd als hij zijn strijdende kerk ziet vluchten tot hem als de steenrots waaruit die heerlijke honing voortvloeit. Hij is zo verblijd als een strijdende bruidskerk die soms zo mat en zo dor door het leven moet, weer vlucht tot hem om zich te laten sterken door zijn genade en door zijn woord, omdat dat woord van Christus als versterkende honing is voor de ziel. En als hij dan ziet dat zo'n arme strijder vlucht tot hem, tot het woord van hem, tot het beloften van hem, en zich door het gelovende strijd weer vast mag klampen aan de Heer Jezus Christus en zijn woorden en zijn beloften, dan zegt Christus daarvan in het Hooglied, tot zijn bruid, uw lippen, o bruid, druppen van honingzee. Honing en melk is onder uw tong. En daar wil de Heer Jezus als het ware mee zeggen. Ik zie wel dat je tot mij vlucht, o strijdende kerk. Ik weet dat je zo'n honger en dorst hebt naar mijn woord. Ik weet dat je ziel uitgaat naar mij. En ik zie hoe je van mijn woord mag eten en drinken tot versterking van uw ziel. O strijdende kerk, dat hebt u nu aan mij te danken. Want het is de honing van mijn genade en die vloeit uit mij voort. En weet u hoe dat nou komt, strijdende kerk, dat de honing uit mij voortvloeit, omdat ik eens de geslagen steenrots was op de kruisheuvel Golgotha. En nu is het door eens die striemen, die slagen die ik heb gekregen, en dat voor uw genezing is. En daarom, arme zondaren, strijdende kerk, kom dan tot mij, drink en eet van mijn honing en word dronken, want ik bezit een overvloed aan honing voor mijn strijdende kerk. Ja, zo werd Jonathan gesterkt door honing uit de steenrots tijdens die veldtocht, maar oog. Op die verkwikking in de strijd kwam een zware beproeving. Onze tweede gedachte, hij werd onschuldig veroordeeld. Ja, Jonathan die nam dus lopende weg van die overvloeiende honing uit een van de steenrotsen of misschien wel uit zo'n boomholte, wie zal het zeggen. En mogelijk heeft zijn wapendrager die achter hem aankwam ook zijn staf uitgestoken en heeft misschien ook al van die honing genomen. Maar ze waren de enige. En al die andere soldaten om hen heen, die namen niets. Waarom niet? Hadden die andere soldaten dan geen honing nodig? Hadden ze dan geen voedsel nodig? Ik zou het haast wel denken, want in vers 31 staat geschreven, het volk was zeer moede. Ze zouden dus ook moeten eten. Dat had effect gekregen ook bij die andere soldaten. Maar ze hebben het niet gedaan. En het resultaat was merkbaar, want de slag was niet zo groot. Vanwege die toenemende vermoeidheid van het leger van Saul. Maar niemand neemt wat. Zoals Jonathan dat deed. En mogelijk heeft Jonathan zich daarover verbaasd. Mogelijk heeft hij zichzelf al afgevraagd, waarom nemen ze nou niks? Kijk eens wat een overvloed van honing. En het geeft zo'n versterking. Maar hij is er wel achter gekomen waarom dat die soldaten niks namen. Want een van de soldaten die ziet wat Jonathan doet, die loopt hem als het ware voorbij en die zegt, uw vader, die heeft het volk zwaarlijk gezworen, zeggende, vervloekt zij de man die heden brood eet. En er wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt, dat je ook kan vertalen met spijzen of voedsel. Dus je mag niets eten, daarom bezwijkt het volk. En inderdaad, gemeente, koning Saul, die heeft zijn leger een streng verbod opgelegd. Nu hij eindelijk in actie komt tegen de Filistijnen, wil hij ook daadwerkelijk gaan strijden. En er mag niemand eten. En wie dat wel doet, die zal de dood sterven. Die zal de straf niet ontgaan. Saul spreekt zelfs van een vervloeking. Wie eet, zal sterven. En daarom durft het volk niets te nemen. Er staat in de Bijbel, het volk vreest de bezwering van de koning. Waarom heeft Saul dat nou gedaan? Waar komt dat verbod van hem nou opeens uit op? Want als er nou iets noodzakelijk is in de strijd, dan is het toch eten en drinken. Die soldaten waren toch mensen, zwak in zichzelf. Waarom deed Saul dat dan toch? Nou, gemeente, als je Saul een beetje kent en je volgt hem zo in de schrift, dan is Saul altijd een man geweest die goed heeft aangevoeld als hij iets verkeerd deed. En als hij dan iets verkeerd gedaan had, probeerde hij het met goede werken weer goed te maken. Saul is altijd wel een wettisch mannetje gebleven. En wie wettisch handelt, wie zijn eigen zonden door goede daden wil herstellen, die heeft niet de eer van God op het oog, maar zijn eigen eer. Die wil in een goed blaadje komen bij de anderen. En dat komt hier ook duidelijk openbaar, want Saul heeft heel goed aangevoeld dat Jonathan trouw was aan de roeping en hij niet. Hij bleef elke keer maar lijdelijk afwachten. Maar Jonathan heeft in de kracht des geloofs daadwerkelijk mogen aanvallen. En nu wil hij dat herstellen. En daarom mag niemand eten. Die vijand moet verslagen worden. Dat moet nu eerst gebeuren. Hij moet als het ware herstellen wat hij heeft laten liggen. Hoe egoïstisch. Moet u eens luisteren hoe die het onder woorden brengt in vers 24. Opdat ik mij aan mijn vijanden wreken. Dat is Saul. Het gaat er niet om de Heere. Het gaat ook niet om de vijanden van God. Het gaat ook niet om de vijanden van het volk. Saul verstaat de geestelijke betekenis van deze strijd niet. Maar het is om zijn eigen eer te doen. En als je je eigen eer op het oog hebt, gemeente, dan ben je hoogmoedig, dan ben je egoïstisch en dan heb je geen medelijden met je naaste. Vandaar die eed, vandaar die vervloeking. Hij zat er geen moment over in dat ze soldaten zouden kunnen bezwijken in de strijd. Nee, die Filistijnen moeten nu aangevallen worden. Saul wil winnen. Jonathan wist daar niets van af. En zijn wapendrager ook niet. Maar nu hoort hij het. Een van de soldaten van Saul vertelt het hem. Wat vindt Jonathan eigenlijk van dat bevel van zijn vader? Zeer dwaas. En openlijk leent hij afstand van het bevel van zijn vader. Dat dwaze, onmenselijke besluit. Nee, Jonathan voelt zich niet schuldig dat hij honing genomen heeft. Sterker nog, hij heeft in die honing de gunst van God ervaren. Want hij werd erdoor versterkt. En hij zegt het ook, als het volk dat ook gedaan had, hadden ze die versterking ook ondervonden. O ja, die versterking door die honing, die heeft Jonathan ervaren als de trouwe zorg des Heren over zijn leven. En dan wordt het avond. En dan breekt de tijd aan dat het volk wel mag eten. Want Saul had gezegd, tot de avond mag er niet. En dan gaan ze eten. En wat doet het volk dan? Het volk doet zich te goed aan de buit van de Filistijnen. En hoe dat allemaal verlopen is, dat laat ik vanmorgen liggen. Maar als ze gegeten hebben, dan moeten ze weer verder. Dat wil Saul, niet te veel tijd verspillen. Doorgaan. Hij wil de Filistijnen achterna jagen. Maar op het moment dat Saul weer verder wil gaan, klinkt daar de stem van Ahia, de hoge priester. En Ahia die zegt tegen Saul in vers 36, laat ons herwaarts tot God naderen. Ben je het vergeten, Saul, de vorige keer? Toen moest ik mijn hand toch weer terugtrekken. Laten we alsnog tot God gaan, of hij met ons mee wil gaan. Met andere woorden, koning Saul, laten wij de Heere vragen om zijn leiding, zijn toestemming voor de strijd. En dan voelt Saul wel aan, ik kan u niet weigeren. Saul probeert zijn stand hoog te houden en hij zegt, nou doet dat dan maar. Ga maar aan de Heere vragen. En dan gaat Ahia door middel van die Urim en de Tumim tot God. En wat blijkt dan, en dat is een ontzaggelijk stukje in deze geschiedenis, de Heere geeft geen antwoord. En dan ziet u al iets gebeuren, wat er later ook met Saul gaat gebeuren. De Heere gaat zich terugtrekken van Saul. En wat denkt Saul dan? Hoe gaat Saul dat nou invullen? Daar zie je de godsdienst. Zonder wedergeboorte. Die denkt niet, dat ligt aan mij. Nee, dat ligt bij een ander. Er ligt een ban in het leger. Er ligt een zonde. Daarom zwijgt de Heere. Maar wie is dan de schuldige? Wie heeft de zonde gedaan? Nee, hij ziet de zonde niet bij zichzelf liggen. Het moet bij een ander liggen. Maar bij wie? En dan moet u eens opletten dat Saul aan gaat voelen waar het heen gaat. Want hij noemt al de naam van zijn zoon, voordat het lot gevallen is. En het blijkt ook uit de wijze waarop hij het lot gaat werpen. Aan de ene kant moet het leger gaan staan, en aan de andere kant Saul en Jonathan. Dat zijn de partijen. En dan moet het lot geworpen worden. En weet u hoe dat nou normaal ging? Wat de regels waren van het lot? Met het lot werd normaal de schuldige aangewezen. Denk aan Achan, denk aan Jona. De schuldige moest aangewezen worden. Maar wat zegt Saul? Is het je opgevallen met de schriftlezing? Saul die zegt in vers 40 niet, toon ons de schuldige. Maar Saul zegt, toon ons de onschuldige. Dat is heel ongebruikelijk. Als het lot werd geworpen in een rechtszaak, dan werd alles geconcentreerd op de schuldige. Maar Saul moet zeggen, toon ons de onschuldige. En dan valt het lot op Jonathan en hem. Hij zegt, ja, dat klopt natuurlijk. Want ik ben de onschuldige. Maar dan moet er nog een lot geworpen worden. Want dat moet duidelijk worden. Wie is de onschuldige? Saul of Jonathan? En dan valt het lot op Jonathan. Saul had gezegd tegen de Heere, toon de onschuldige. En uiteindelijk valt het lot op Jonathan. De onschuldige. Maar wat zegt Saul? Geef mij te kennen wat gij gedaan hebt. Dus Jonathan is in de ogen van Saul helemaal niet de onschuldige, maar juist de schuldige. En dan hoort Jonathan wat zijn eigen vader over hem gaat uitspreken, terwijl hij twee vingers omhoog steekt en er een eed bij aflegt. Zo doe mij God. En zo doe hij daartoe, Jonathan, gij moet de dood sterven. En Jonathan is niet schuldig. Hij at wat honing. Hij wist niet eens dat zijn vader dit gezegd had. En daarbij was het een bevel dat zeer dwaas en zondig was. Daarom zeggen de kanttekenaren ook terecht, God antwoordde niet, omdat hij vertorend was op Jonathan, maar hij was vertorend op Saul, want de schuld ligt bij Saul. En toch gemeente, wordt Jonathan onschuldig veroordeeld. Ben je gedacht ook al bij Pilatus? Want Jonathan is een type van Christus. Hoe onschuldig was Christus niet, gemeente? Nooit een zonde gekend nog gedaan. Volmaakt rechtvaardig, volmaakt heilig stond hij voor God. In alles hield hij de wetten van God, zijn vader. Ja, de ganse wet van zijn vader heeft hij volkomen vervuld. En hoe duidelijk is het niet gebleken toen hij daar stond in het gericht voor Pilatus. Voor de rechter Pilatus, die na al het onderzoek, na alle vragen en alle berichten die bij hem binnengekomen waren, maar één oordeel over de Heer Jezus kon uitspreken. Ik vind geen schuld in deze mens. En dat heeft de Heer Jezus gehoord, toen hij daar stond voor Pilatus. En hij wist het, achter Pilatus staat mijn vader, die alle dingen regeert. Christus heeft achter de rechter Pilatus zijn vader als rechter gezien. En ook zijn vader laat het openlijk uitspreken, voor dat volk, voor het gericht, voor de ganse wereld. Christus is onschuldig. En toch werd Christus, de onschuldige, overgegeven om gekruisigd te worden. Waarom? Is dat al een wonder voor je geworden? Omdat God alle ongerechtigheden van zijn kerk op hem deed aanlopen. En daarom had God alle reden om tot zijn zoon te zeggen, en ik zeg het met de woorden van onze tekst, zo doe mij God, en zo doe hij daartoe, Christus, mijn zoon, gij moet de dood sterven. Dat was het rechtsgeding tussen God en zijn zoon. Want God had zijn zoon tot zonde gemaakt. En toen kwam hij zo in het gericht voor God te staan, gemeente, als de grootste der zondaren. O kind des Heeren in ons midden, heb je zo uw borgen middelaar wel eens zien staan in het gericht, zwart, vuil, onrein, vanwege uw zonden? Toen bleven voor de Heer Jezus Christus één ding over. Vervloekt. Toen moest de toorn van God dat lam treffen. En hij werd de onschuldige schuldige. En daar heb je de diepe betekenis van het woordje borg. Christus werd borg voor zijn kerk. Meer dan Jonathan is hier. Mag ik eens vragen, is hij zo als de onschuldige schuldige al dierbaar geworden voor u? Daar u met Jonathan moet zeggen, in het gericht, zie hier ben ik, moet ik sterven? Nee, dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Dat wil in onze laatste gedachte overdenken. Jonathan werd wonderlijk verlost. Want hoe is Jonathan hier nu zelf onder? Onder die uitspraak van zijn vader. Want dat is nogal wat. Als je zelf onschuldig bent en je mag je onschuldig weten voor God. Dat je toch moet sterven. Er lijkt voor Jonathan geen weg meer terug, gemeente. Want opnieuw legt zijn vader er een eed bij af. De dood voor Jonathan is bezworen. Hoe is hij eronder? We kunnen het lezen in vers 43. Als Saul aan zijn zoon gaat vragen, geef mij te kennen wat gij gedaan hebt, dan gaat Jonathan eerlijk vertellen wat hij gedaan heeft. Hij doet er niets van af. Hij maakt het verhaal ook niet mooier dan dat het is. Maar eenvoudig en sober vertelt hij dat hij honing genomen heeft en hoe hij daardoor gesterkt werd. En terwijl hij dit zegt, gemeente, beseft hij heel goed dat dit in de ogen van zijn vader een grote zonde is. Nee, niet in de ogen van God, maar in de ogen van zijn vader. En hij beseft ook heel goed, nu staat niet zijn vader voor hem, maar de koning van Israël, die tegelijkertijd de rechter is over het volk. En daarom eindigt Jonathan zijn verantwoording met die veelbetekenende woorden. Zie, hier ben ik. Moet ik sterven?
Nee, hij zegt niet, mijn vader, ik ben toch onschuldig. Jonathan zegt ook niet, mijn vader, ik wist er helemaal niks van af. Dat kunt u mij toch niet aanrekenen? Hij zegt ook niet, vader, dat verbod is toch zo dwaas geweest, hoe kon u dat toch doen? U hebt daar zelfs het land mee beroerd. Dat zegt Jonathan allemaal niet. Het enige wat Jonathan zegt, nadat hij verklaard heeft wat hij gedaan heeft. Zie, hier ben ik. Moet ik sterven? Is dat niet wonderlijk, gemeente? Uit die laatste woorden blijkt dat Jonathan bereid is om te sterven. Hij is bereid om zijn leven te geven. Hier komt dezelfde gewilligheid openbaar in het leven van Jonathan als ik openbaar zag komen bij Isaac, die daar boven op de berg Moria niet wegrende, maar op dat offer ging liggen en zich liet binden. En waarom deed Isaac dat toen? Waarom doet Jonathan dat nu hier, als het ware? Omdat deze kinderen van God de eer van God op het oog hebben. Als de Heer in deze ogenblikken van Jonathan eist dat hij sterven moet, dan is hij bereid. En daarin liggen ook weer kostbare lessen voor het geloofsleven. Zojuist wees ik er al op dat Jonathan het type is van Christus, die ook zo gewillig het doodsvonnis heeft aanvaard, opdat het waar wordt voor een zondaar, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar Jonathan is hier ook een kind van God. En gaan ook Gods kinderen niet iets verstaan in hun leven van de diepe betekenis van de woordjes, ziet, hier ben ik, moet ik sterven. Gemeente, is het lot al op u gevallen? Niet om de onschuldige aan te wijzen, maar om de schuldige. Zoals Jona in die storm op zee. Als het lot je gaat treffen door de prediking van het woord, dan word je schuldenaar voor God. Dan krijg je de schuldbrief thuis, die ga je lezen, die ga je wenend lezen. Daar doe je ook niets meer van af. En als je in die schuldbrief tegenkomt wat je verdiend hebt, dan laat de Heer je dat toestemmen. Dan word je het ermee eens, gemeente. Niet alleen dat je schuld hebt, maar ook dat je het oordeel verdiend hebt. Hebt u uw vonnis ontdekt in het woord van God? Jonathan wist niet dat zijn vader gezegd had, niemand mag eten, want dan ben je vervloekt. Maar de mens in het paradijs wist wel wat God gezegd had. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En hebt u dat vonnis al aanvaard? Bent u het eens geworden met het rechtvaardige vonnis van God over uw leven? Dat vonnis wordt u in deze ogenblikken door God de rechter u persoonlijk uitgesproken. U staat en u zit hier voor het gericht, onder de prediking van het woord. En met de woorden van onze tekst zegt de rechter tot u en tot jou: o vreeszondaar, buiten Christus. Zo doe mij God, en zo doe hij daartoe, zondaar in Elburg, gij moeders dood sterven. Wat is uw antwoord? U zit in het gericht voor God. Straks in de binnenkamer zal blijken. Wat is hier op antwoord? Ziet, hier ben ik. Moet ik sterven? Dat is genade. Dat is gewilligmakende genade. Om het eens te worden met het vonnis van God de rechter. Dan gaat het niet meer over die of die. Maar dan ben ik de schuldige. Om te leren roemen, zo zegt de dichter van Psalm 92, in het recht van mijn God, in wie het onrecht nooit gevonden wordt. Wat zalig om te mogen buigen voor het rechtvaardige vonnis, gemeente. Verstaat u dat? Dan gaat het u om de eer van God. En wat is de eer van God als het gaat om de verlossing van de mens? Dat Gods recht wordt verheerlijkt. Ja, de verlossing ligt niet in u. Nooit meer, nooit meer. Daarom is het van uw kant verloren. En de meesten geloven het niet. Straks zal blijken, als je de kerk uitloopt. Wordt er hierover gepraat en daarover gepraat. En u bent nu in het gericht. Onder de prediking van het woord. Maar de zaligheid ligt in Jezus. In Jezus alleen. En als daar plaats voor gemaakt wordt, blijft er niets meer van je over. En dat willen we nou net niet. Maar zalig de mens die voor het gericht van God leert belijden. Ziet, die ben ik. Moet ik sterven? Zo was het met Jonathan. Maar toen hij dat had uitgesproken, toen begon het volk te spreken. Het volk dat al die tijd bevreesd was voor Saul, mag in de kracht van de Heere gaan spreken. Zou Jonathan sterven, die deze grote verlossing in Israël gedaan heeft? Dat zij verre. Zo waarachter al de Heere leeft, weer een eed. Zo er één haar van zijn hoofd op de aarde zal vallen, want hij heeft heden met God gedaan. En er wordt niet alleen gepleit voor Jonathan, maar er wordt ook daadwerkelijk wat gedaan. Want aan het einde van vers 45 staan die diepe woordjes. Alzo verlost het volk Jonathan, dat hij niet stierf. En we kunnen het in onze vertaling zo niet zien. Maar in het Hebreeuws wordt het woord lossen gebruikt. Alzo werd Jonathan gelost, losgekocht, vrijgekocht. Er werd blijkbaar losgeld betaald voor Jonathan. Zoals dat onder Israël bekend verschijnsel was. De eerstgeboren kinderen, die moesten gelost worden, zei de wet van Mozes. Vanwege het sterven van de eerstgeborene in Egypte. En er moest er geld betaald worden en dat ging gepaard met een offer. En juist dat woordje in vers 45, al zo loste het volk Jonathan, dat hij niet stierf, laat ons weten dat er een offer werd gebracht. Dat Jonathan losgekocht werd onder het oordeel van zijn vader. Ja, Jonathan, voor Jonathan werd losprijs betaald in de weg van het offer. Alzo werd Jonathan gelost. En dat wordt het wonder voor een mensenkind die oprecht mag belijden. Voor het gericht van God ziet, hier ben ik, moet ik sterven, dan zal Christus gaan spreken. Dan zal Christus gaan pleiten. dan zou Christus de voorspraak zijn bij de Vader. En hij zal zijn Vader wijzen op de losprijs die hij betaald heeft voor een doodschuldige zondaar, die het gaat voelen in zijn hart en leven. Wat zal ik, verloren mens, geven tot losprijs voor mijn ziel? Niets, niets. Maar dan die prijs die Jezus heeft betaald. Zijn dierbaar bloed. Ja, dan blijft er één ding over. Voor zo'n geloste zondaar in het gericht. Uw bloed en uw gerechtigheid zijn de losprijs. Anders geen. Amen. laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo naderen we in deze ogenblikken weer voor uw genade troon. Leer ons onze schuld te zien. Leer ons ons vonnis te aanvaarden. Maar wilt u ons ook lossen? Leer ons uw stem te horen. Ik wil niet dat deze in het verderf zal neerdalen. Want ik heb verzoening gevonden. Door het bloed van Christus. Heere, wilt u zelf maar voor de vrucht zorgen. Dat zondaren als rechteloze mensen door het bloed van Christus gezaligd zullen worden. Mag dat dan de vrucht zijn van de prediking van deze morgen. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Zegen het, Heere, en brengt ons vanavond weer samen om opnieuw naar uw woord te mogen luisteren. Doe het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 118 en daarvan het negende vers, 118 vers 9. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.